Wij hadden het over Abraham, die deze keer niet terecht was in Egypte, maar hij was terecht in het land der Filistijnen, bij Abimelech, met dezelfde consequenties. Dat wil zeggen, hij dreigde zijn vrouw kwijt te raken. Dan wel Abimelech dreigde dat hij, nou ja, enzovoorts. De bekende omstandigheid, het is niet de laatste keer, want we krijgen het nog een keer later in verband met Isaac en Rebecca. Maar dan moet u nog enige hoofdstukken geduld hebben, want dat is in Genesis 26. Het thema zou dus ons niet mogen ontgaan, niet maar een voorbijgaande anekdote of zoiets, maar een uitdrukkelijke profetie, want dat is dan wat het wordt. Een uitbeelding van bepaalde algemene Bijbelse waarheid. En misschien ook wel van wat minder algemeen, maar specifiek. Maar algemeen is wat het uitdrukt dit. Dat men kan dan, zoals Abraham of Isaac, behoren tot het volk Gods, om het dan maar met de eigen woorden een keer weer te zeggen. En leven vanuit de beloften die God gedaan heeft, maar uitwendig en naar de buitenkant, de vrouwelijke kant heet het, kan dat gemakkelijk misgaan. Want het een en ander maakt namelijk geen deel uit van de uitwendige dingen direct. Wat je namelijk in deze episode, in deze hele periode van de aartsvader steeds tegenkomt, is dat Abraham, Isaac en Jacob, kortom, degene aan wie de beloften Gods bevestigd worden, dat die de neiging hebben vast te komen te zitten in de wereld als zodanig en daarmee ontrouw te worden eventueel aan hun roeping. Of hoe je dat dan maar zeggen moet. Want ik denk altijd, ja, hoe je dit ook zegt, er is altijd wel wat op aan te merken. Maar hoe zeg je dat dan? Dit is wat altijd gebeurt, wat ook in onze dagen gebeurt met het christendom. Voor je het weet is het christendom een religie geworden in plaats van een geloof. Zodanig dat wij het verschil tussen die woorden niet eens meer kennen. Mijn woordenboek ook niet. Nou ja, nog net wel, maar toch zijn het overlappende begrippen ook dan. Terwijl het tegenstrijdige begrippen zijn, tegengestelde begrippen. En hoe dan ook gelovigen zijn geneigd te denken dat ze op die grond een plaats moeten vervullen, een functie moeten vervullen in de wereld. En ook dat kan altijd verkeerd uitgelegd worden, wat ik nu zeg. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat wij mensen weliswaar geacht worden wellicht een plaats in te nemen in de wereld als zodanig. Maar dat wil niet zeggen dat het dan ook specifiek christelijk is. Dat is iets specifiek menselijks. En daar gaat dit niet over. Waar dit over gaat is dat men als van God geroepen, als dienstknecht van God, als kind van God, of hoe het maar heten mag, als behorend tot het volk Gods, apart gezet is, geheiligd is, tot de dienst aan God. En dat is niet gericht op de wereld, maar het is gericht op de Heer zelf. Andersom. Eigenlijk zou ik fundamenteel nu moeten zeggen, nou ja, de bedoeling van de schepping zelf is toch dat die op de schepper gericht zou zijn. En dat die zou zijn tot heerlijkheid van de schepper. En in de religie, ook in de christelijke religie, wordt dat feitelijk omgedraaid en wordt God voor het karretje van de mens gespannen. Sprak hij weer oneerbiedig. Maar hoe zeg je dat dan? Men denkt abusievelijk dat de Heer er is voor ons. En dat de schepper er is voor de schepping. Er zijn altijd wel één of twee, of misschien wel drie teksten in de Bijbel om dat te verdedigen. Maar de algemene gedachte is andersom. Namelijk, zoals de prediker het zei, als je dan toch nadert tot de Heer En tot de getuigenis, ik weet niet precies meer hoe het er staat. Als je dan toch nadert tot de tempel, zal ik maar zeggen, dan zou het niet moeten zijn om der zot een brandoffer te offeren, staat er. Niet om de Heer wat aan te bieden, maar om zijn woord te horen. Dat ga je niet wil zeggen dat je de Heer niks zou moeten aanbieden, maar het wil zeggen dat je primair zou moeten horen. Dat moet ik weer uitknippen, even. Zou moeten horen naar wat de Heer te zeggen heeft. En zo is het maar net. Het is wat Paulus prachtig samenvat in zijn eerste opgetekende woorden. Wie zijt gij, Heere? En dan laat hij de Heer spreken. Of de eerste woorden die wij opgetekend vinden van Samuel. Nou ja, niet helemaal de eerste, maar het scheelt niet veel. Spreek, Heer, want uw knecht hoort. Zo zou het moeten zijn. Het is andersom. En qua uiterlijke vorm, want dat is wat het vrouwelijke voorstelt, ja, wordt dat geclaimd door de wereld. Vandaar dat de wereld kritiek heeft op de kerk. Dat is niet waar je wakker van hoeft te liggen. Je zou wakker moeten liggen van de kritiek die de Heer zelf heeft op wat wij de kerk noemen. Dat is een ander verhaal. Wat zei hij ook alweer? Ik weet niet meer. Was het Stonewall Jackson, die Amerikaanse generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog? Iemand zei tegen hem: ik geloof dat God aan onze kant staat. God staat aan onze kant. Waarna hij antwoordde: te hopen is dat wij aan Gods kant staan. Dus het is andersom. Waarmee ik niks gezegd wil hebben, goed of kwaad, over Jackson, generaal Jackson. Ik heb toch bij zijn standbeeld gestaan trouwens in Jackson Square, was het, ja. In New Orleans, ja. En wat hoorden we dan? Amazing Grace. Toe maar. Maar dat is waar het over gaat. Over de merkwaardige verhouding. Maar dat is al deze geschiedenis, hè, deze hele episode. Het gaat altijd over de vreemde verhouding tussen degenen die door de Heer geroepen zijn, degenen die dragers zijn van de belofte, de aartsvaders, of hoe ze maar genoemd moeten worden, en de wereld aan de andere kant. En dat niet klikt, dat het niet bij elkaar hoort, dat het twee verschillende dingen zijn. Ze moeten het met elkaar zien te redden op een of andere wijze. Maar dat is het dan ook. En daar gaat ook de volgende episode over. Dat is hoofdstuk 21. Die wat snel wordt afgeraffeld. Maar dat komt natuurlijk omdat de nadruk ligt niet op het historische belang, maar op het profetische belang. U weet wel, deze dingen alle zijn hun overkomen, ons tot voorbeeld. Ze zijn geschreven tot lering van ons, op welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Dat is 1 Korinthe 10, waar dat staat. Maar hoofdstuk 20 eindigt dan met te zeggen dat Abimelech dan alsnog nageslacht voortbrengt. Want de Heer had al de baarmoeders van het huis van Abimelech ganselijk toegesloten ter oorzake van Sarah, Abrahams huisvrouw. En het volgende vers zegt: en de Heer bezocht Sarah, gelijk als zij gezegd had. Dat mocht je wel verwachten eigenlijk, hè. Dus de Heer de baarmoeders opent van het huis van Abimelech, wat gewoon de wereld voorstelt. Dan mag je toch verwachten dat ook eindelijk de beloften van God aan Abraham en Sarah vervuld zullen worden. En dat staat er dan ook. Gelijk als hij gesproken had, want het was natuurlijk al eerder vermeld in hoofdstuk 18 in elk geval. En eigenlijk al in hoofdstuk 15. De aankondiging van de geboorte van deze zoon uit Sarah. Dan staat er: en Sarah werd bevrucht en baarde Abram een zoon in zijn ouderdom. Let op de formulering: zij baarde Abram een zoon. Zij baarde een zoon. Zij baarde een zoon, ja. En die zoon is dan zoon van Abram. Maar zij baarde voor Abram een zoon. Dat is waar het om gaat. Abraham moest een zoon hebben. En dan moet ik het ook nog opwijzen. Ja, het is altijd gedoe omtrent het begrip zoon. Waarover ik dus aanstaande zaterdag heel den dag moet spreken. In Apeldoorn, moet even goed nadenken. Apeldoorn, hè? Niet in Beekbergen, maar in Apeldoorn. Dat je het weet, hè? Staat verkeerd in de circulaire, het is weer veranderd. Het is Apeldoorn. Maar goed, over zo'n stelling. Een zoon is namelijk normaal liter een volwassen iemand. Ter onderscheiding van een kind. En vreemd genoeg, zeker in de Statenvertaling, lees je later steeds over de kinderen in Israël, zus en de kinderen in Israël zo. Maar dat zijn niet kinderen hoor, dat zijn zonen. Abusievelijk vertaald met kinderen. Je went eraan, maar je moet het weten. En hier staat zoon, dat staat er ook in de grondtekst. Het is ook inderdaad zo vertaald. Dat is vreemd, want het had net zo goed kunnen zijn. En ze baden Abraham een kind in zijn ouderdom. Ik begrijp dus echt niet waarom ze deze keer wel met zoon vertaald hebben. Maar goed, het is de correcte vertaling. En dan moet ik weer zeggen, nou ja, zij baden niet letterlijk een zoon. Zij baden een kind dat zoon moest worden. En waarvan ik op voorhand vaststond dat hij dat zou zijn. Want er was aan Abraham nageslacht beloofd via Sarah. Dus op voorhand is dit de zoon. Hoewel het nog wachten was, want hij wordt pas later tot zoon gesteld. Daar komt het op neer. En vermoedelijk is dat ook maar een paar versen verder hier. Want eigenlijk staat dat in vers 10. Want de geschiedenis gaat hier heel snel. Ze groeien heel snel op. U weet wel, ze draaien de film even, of de geluidsband, draaien ze even heel snel door. En bom. En dan is het zover dat... Dan is Isaac ook nog maar 5 jaar, als u het mij vraagt. Want we hebben dat wel eens nagerekend. Maar die andere, die Ismaël, die is dan 12 of 13 of zo. En die wordt dan weggestuurd omdat het niet de bedoeling is dat hij zou erven. Want ik moet er meteen bij uitleggen dan ook maar. En dat zijn bekende dingen hoor. Dat erfrecht in werking treedt niet pas bij de dood van de vader. Hoewel. Er kan nog een boel gebeuren voordat de vader overlijdt. Maar in principe treedt het in werking bij het meerderjarig worden. Het officiële volwassen worden. Meerderjarig is ook zo'n vreemd woord. Maar het meerderjarig worden van het kind. Dat wordt dan de zoon. Daar hebben de Joden tot vandaag de inzetting van het bar mitzwa aan te danken. Want die worden, hoe oud zijn ze dan? 12, 13, hè? 13. Maar op 13-jarige leeftijd worden ze dan officieel voor de Joodse wet volwassen verklaard. Dat betekent dat ze als man kunnen optreden voor religieuze doeleinden, met name ook in de synagoge enzovoorts. Maar dat is een overblijfsel of een voortzetting van het oud-testamentische begrip. Iemand wordt volwassen en is dan de erfgenaam. Gaat daarvoor door. Dat treedt dan al in werking. Het treedt bij ons, bij het Nederlandse Koningshuis, in werking bij de bereiken van de 18-jarige leeftijd van het oudste kind. Dus prinses Amalia officieel is nu de erfgenaam van... Het kan nog veranderen natuurlijk. Ze kan nog overlijden, er kan alles, van alles met haar misgaan. En er kan ook nog dat langs een andere doet, dus ze gedisqualificeerd wordt om een of andere reden. Maar officieel draagt ze dus ook de titel van prinses van Oranje. En dat is de titel voor de erfgenaam van de troon, althans in Nederland. U weet wel, in Engeland heet het zo iemand de prins van Wales. En in België heet zo iemand de graaf van Vlaanderen. Toch? Dat is echt zo. Nou ja, toch maar. Daar gaat het dus om. Maar bij deze gelegenheid wordt Ismaël uitgedreven, staat er. want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. Ik leen hem even van vers 10, maar zo gaat het. Ik probeer alleen maar te zeggen dat in principe zonen niet geboren worden, maar er worden kinderen geboren die wellicht geroepen zijn tot zoonstelling. Of ze dat gaan halen is maar de vraag. Maar ze zijn het pas officieel als zodanig worden aangewezen, als zodanig worden erkend, kortom aangesteld. Dat heet zoonstelling, maar dat is het woord dat we kennen uit het Nieuwe Testament, tenminste in het Grieks. Want in het Nederlands staat er dan abusievelijk aanneming tot kinderen. Maar ik mag er niet verder over spreken vanavond, want dat moet ik zaterdag doen. Dus, het is een tamelijk noodlottig misverstand, kan ik u zeggen, want er worden allerlei wilde theorieën op gebaseerd. Maar als het dus staat, zij baarde Abraham een zoon, betekent het gewoon, zij bracht een erfgenaam voort. En bij het begrip zoon moet je in de eerste plaats denken aan het begrip erfgenaam. Dat is in het algemeen in de juridische betekenis van de term. Maar het kan soms ook nog breder zijn. Dat wil zeggen gewoon een opvolger. Daarna wordt ons uitgelegd dat het Hebreeuwse woord voor zoon, zoals hier gebruikt wordt, de betekenis heeft van bouwer. Dat is dus de bouwer van de familie, zegt men dan. Hè? Zo staat het in de handboeken. Nee, ik moest even nadenken, wat zal ik er nog meer van zeggen? Goed, bouwer. De steen die de bouwlieden, de bouwers, daar staat dit woord voor zoon. De steen die de zonen verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks enzovoorts. Maar omdat het ging over stenen en kennelijk over de bouw van een huis, namelijk een tempel, in Psalm 118 heeft men het dus vertaald met de bouwlieden, de bouwers. In Duitsland ben je dan weer een boer, dat weet u, hè? Een bouwer. Maar ons woord boer, het Nederlands woord boer, is hetzelfde als bouwer. Het ene is landbouw, het andere is, laten we zeggen, woningbouw of tempelbouw, maar het is hetzelfde. In de Bijbel ook. Bouwer, maar het is het woord voor zoon. Waar nog bij komt dat het woord voor zoon, dat kennen we allemaal, want het is ben. Maar het is verwant aan Eben. En Eben is een steen. Die kent u waarschijnlijk van Eben Haezer. Van de steen der hulp. Van de hulp. De steen. Dat zijn andere woorden voor rots. Steen. Wat het maar is. Maar het normale woord voor steen is Eben. En degene die de stenen hanteert is Ben. Dat u dat onthoudt. Het is het bouwen met stenen. Vandaar dat de Heer zelf wordt voorgesteld, niet alleen als een zoon, maar ook als een levende steen. Dat komt omdat het fundamenteel hetzelfde woord is. Levende steen waaraan wij als levende stenen worden toegevoegd, zei de man die zo heette trouwens, want het was Petrus. En die heet dus in het Grieks weer een steen. Petrus. Enzovoorts. Toen maar. Maar zij baarde Abraham een zoon, ja, een erfgenaam. Dus dat is de normale betekenis. Een zoon in zijn ouderdom, alsnog, eindelijk. Ter gezetter tijd, die hem God gezegd had. Dat was dus een jaar van tevoren, omtrent deze tijd des levens stond er toch. Zal Sarah een zoon hebben, enzovoorts. Hadden wij gelezen eerder. Maar het idee is dat het een en ander gebeurt in overeenstemming met een plan dat God uitwerkt. Dat is in het algemeen zo. Ik Kijk, in Galaten 3, maar ik wilde niet meteen naar de Galaten brief springen, zo vroeg op de avond, maar in Galaten 3 staat dat de beloften aan Abraham en zijn zaad, beloften zijn aan Abraham en Christus. Implicerend dat Isaac als zaad van Abraham een type is van Christus. En zoals Isaac geboren werd, op het toneel verscheen, op de gezette tijd, die uitdrukking, de gezette tijd, zo verscheen de Heer Jezus Christus, als zaad van Abraham, uiteraard ter gezetter tijd op het toneel van de wereldgeschiedenis. God werkt een plan uit en het gaat op gezette tijden. De uitdrukking kom je later enige malen vaker tegen, natuurlijk in het boek Daniël, waar uitdrukkelijk gesproken wordt over wat wij populair noemen de wederkomst van Christus, samenvattend. En dan staat er bij, het zal nog zijn op een gezette tijd enzovoorts. Dat zijn data in de geschiedenis. En op een zijlijn meld ik u dan maar een keer dat er mensen zijn geweest die in de loop der tijd zich bezig gehouden hebben met het idee dat wellicht de hele Bijbelse, dan wel heilsgeschiedenis, is in te delen in verschillende perioden, in de zin van cycli, tijdscycli, en waardoor je op verschillende data uitkomt enzovoort. Nou, een meter haal ik niet, maar een halve meter boeken haal ik wel hoor, die nergens anders over gaan dan dit. En ik moet u zeggen, komt nergens terecht. Het slaat echt nergens op. Het is een leuk idee, maar gaat u verder. Zo ligt het niet. Het is niet zo dat de geschiedenis zich indeelt in cycli van, laten we zeggen, van 360 jaar of van 600 jaren of van 666 jaar of cycli van 1260 dagen of wat je me wil van nog meer tijdsaanduidingen in de Bijbel. Er zijn er zat die het geprobeerd hebben of de cycli van de zonsverduisteringen en de maansverduisteringen en het siderische jaar en het zuurische jaar en, en dat herhaalt zich dan en weet ik veel. Dat is, het komt echt helemaal nooit ergens terecht. Nou ja, het komt altijd op een datum uit, ergens weer, en er is altijd op die datum wel iets aan de hand geweest. Zoals dat de Titanic zonk en zo, dat is wel een bepaalde datum. Of dat de Apollo nummer zoveel ontplofte, zal ik maar zeggen. Dat is nog recent dan. Maar die boeken die werden al geschreven in de 17e eeuw. Misschien wel eerder, maar dan heb ik ze niet. En zeker in de 19e eeuw, toen was het heel populair. Maar toen maar. Maar zo ligt het niet. Maar dat God bepaalde data stelt en een plan uitwerkt, ja, dat is zo. Sterker nog, het is natuurlijk andersom. Dat het op gezette tijden gebeurt, is de vaststelling achteraf dat het wel degelijk de uitwerking is van een vooropgezet plan. En zoals Abraham moest wachten op de gezette tijd, zo heeft men in de hele Oud-Testamentische geschiedenis moeten wachten op de gezette tijd van de komst van de Messias. Na 69 weken van Daniël, om maar eens wat te roepen. Begrijp je wel? En zo moet in onze tijd gewacht worden op de wederkomst van Christus, maar het is wel op een gezette tijd. En het verwakelijke vind ik persoonlijk, maar daar hoef je zich niks van aan te trekken, is dat blijkt dat wij het niet eens kunnen uitrekenen, omdat onze kalender is hoogst onbetrouwbaar. Mede omdat die natuurlijk achteraf pas ontwikkeld is met terugwerkende kracht. En datzelfde geldt trouwens ook voor de Joodse kalender. Dat weet u toch, hè? Sommigen denken dat de Joodse jaartelling, dat die dan klopt of zo. Maar je klopt van geen kant. Het berust ook op enige misrekeningen met betrekking tot de Oud-Testamentische geschiedenis. Dus het klopt net zo min. Dat wil zeggen, wij zijn de tel kwijt, maar ik heb niet de indruk dat God de tel kwijt is. Dus toe maar. Ik houd het er maar op. Maar ter gezette tijd, ja. Die God gezegd had, dat bedoel ik maar, het is aangekondigd en het zal dus gebeuren. En Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. Dat betekent zoveel als ik heb er schik van. Want dat betekent dat er gelachen wordt, hè? Dat weet u, daar hebben we het al over gehad. Hè? Dat staat twee versen verder namelijk ook. Hè? En Sara zei in vers 6, God heeft mij één lachen. Isaac, Yitzhak, of hoe je het maar uitspreekt, God heeft mij een lachen gemaakt. Al die het hoort zal met mij lachen. Dat is de reden waarom ik dus denk dat er niks was om zich voor te schamen. Dat het ook geen spottende lach was van Sara. Anders zou ze dit niet hier vereeuwigd kunnen hebben met deze woorden. Toch? Zou ze de mond wel gehouden hebben. Maar nee, uitdrukkelijk. Het gaat om lachen van blijdschap. Het heet toch ook blijde verwachting tot in onze dagen aan toe. Nou ja. En weet je wat ik nou zo leuk vind, als we het nou toch over lachen hebben? Dat we een hele verzameling van volken hebben die deze naam dragen en ze weten niet wie ze zijn. Maar ze heten wel zo. De Saxen. Ze weten het niet. Is dat komisch of niet? Ja. Ik vind het wel grappig, eigenlijk. Niet dat het ook maar iets uitmaakt, maar... In Isaac zou de naam genoemd worden, toch? En eventueel later in Ephraim en Manasse. De naam van Israël. Maar toen maar, de Heer heeft mij een lachen gemaakt. Dat is de blijdschap van het nieuwe verbond, overdrachtelijk uiteraard, want Isaac is een type van de Heer Jezus Christus, de opgewekte, de vorst des levens, degene die de dood overwon. Abraham was reeds verstorven staten en de moeder en Sarah ging het niet meer naar de wijze der vrouwen en wat het maar was. En toch kwam daar leven uit voort, zegt Hebreeën hoofdstuk 11. En er staat zelfs, door het geloof heeft Sara, dat is lachen, door het geloof heeft Sara zaad geworpen, want zo, dat is de uitdrukking daar letterlijk, enzovoorts. Dat wil zeggen, het is overwinning op de dood, het kon eigenlijk niet, maar juist toen het al niet meer kon, toen gebeurde het alsnog. Maar Isaac is daarmee een type van het zaad van Abraham, het welke is Christus, met de woorden uit Galaten hoofdstuk 3. En sindsdien geldt iets als, verblijd u in de Here te alle tijden, wederom zeg ik u, verblijd u, enzovoorts. En ik verkondig u blijde boodschap. Toch, dat wordt toch aan de herders gezegd in de velden, enzovoorts. Enzovoorts. Het is de blijdschap van het nieuwe verbond, van de verlossing. Nou goed, al die het hoort zal met mij lachen, hetgeen wij dan nu ook maar even gedaan hebben dan. En daartussenin stond nog het statistische gegeven, Abraham was 100 jaar oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. Maar ik weet niet of heb ik u dat al verteld? 100, dat getal 100 staat altijd voor geloof. Als ik het helemaal uitleg, dan wordt het verhaal van 100 staat voor het ingaan in het koninkrijk. Heb je dat niet verteld? Nee? 100 is 10 kwadraat en 10 staat voor het woord van God, het spreken van God, de 10 woorden, de 10 geboden, wat het maar is. 10 dienstknechten. En de 100 is de vervulling daarvan. De 100 markeert het ingaan in het koninkrijk. Ik zal het even in hoog tempo vertellen. De 100, het cijfer 100 is onze Q. De letter Q, de letter Kof in het Hebreeuws. Hij heet Kof in het Hebreeuws. En de Kof, als je het woord Kof in het woordenboek opzoekt, dan staat er, het is het oog van de naald. En daarom schrijven wij de Q ook als een naald met een oogje. Nou ja, een oog met een heel klein naaldje eraan. De hoofdletter dan, het rondje. Het oog van de naald komt echt gewoon uit het Hebreeuws, de kop. En de bedoeling is dat men door het oog van de naald gaat. We hebben de uitdrukking aan de Bijbel overgehouden. Maar als men door het oog van de naald gaat, gaat men koninkrijk binnen. Staat in de Bijbel. Er staat gemakkelijker gaat een... stond een kameel, geloof ik. Een kameel door het oog van de naald, dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Dus het oog van de naald is een kleine gaatje, de ingang in het koninkrijk der hemelen. En kameel is een beeld van een gelovig overblijfsel. Een gimel, een drie, letter drie. U weet wel, het is een kameel, maar die twee bulten, maar we hebben hem gekanteld. Maar, nee, dat is serieus. Een gimel. In het Hebreeuws schrijf je het anders, ik weet het, maar daar ga ik nou verder niet op in. Maar je kent de 100 bijvoorbeeld ook als, er zijn 99 schapen, maar er is er een zoek. Want die 100ste, daar gaat het om, en die wordt opgezocht toch. Dan pas is het compleet. En dan heb je nog het meest voor de hand liggende van alles. Dat de deur van de tabernakel, die meet 10 bij 10. Dat is dus 100 vierkante dingen. Ellen. En het voorhangsel van het heilige naar het heilige der heiligen is net zo goed 10 bij 10. Maar de poort, dat is de ingang van buiten de voorhof in, is 5 bij 20. 20 breed, 5 hoog. Dan kom je ook aan 100. Dus drie keer 100 staat voor... Nou ja, voor geloof, vervulling van het woord van God en daarmee het aanbreken van of het ingaan in het koninkrijk. En Abraham was 100 jaren oud als hem Isaac, leuk hè, niet als Isaac geboren werd, maar als hem Isaac geboren werd. Want Isaac wordt geacht de drager te zijn van de beloften aan Abraham. En daarmee is hij dienstbaar gemaakt aan Abraham en daarom heet hij zijn zoon. Als hem Isaac, zijn zoon, geboren werd. En dan komt Sarah aan het woord, die dan zegt: de Heer heeft mij lachen gemaakt. Natuurlijk, dat is de naam van Isaac. En vers 7: voorts zeiden zij: wie zou Abraham gezegd hebben: Sarah heeft zonen gezoogd? Want ik heb een zoon gebaard. Ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Het is natuurlijk ook grappig. Want ja, wij achten het wonder van Sarah eigenlijk groter dan het wonder van Abraham, denk ik. Maar de Bijbel zegt nee, het geldt voor allebei. Het staat trouwens echt letterlijk in Hebreeën hoofdstuk 11. Want daar staat in hoofdstuk 11. Vers 11, door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven, te werpen staat er eigenlijk, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had, daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, en dat slaat op Abraham, omdat het een mannelijk woord is, althans in de grondtekst. En dat een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels, als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontallijk is. Dat wil zeggen, het is sowieso een wonder van leven uit de dood. En daar gaat het maar om. Maar het is overdrachtelijk de illustratie van het aanbreken van het nieuwe verbond. Daarmee ook het aanbreken trouwens van dat beloofde koninkrijk. En dan meteen in Genesis 21 vers 8 werd het kind groot. En het kind werd groot en werd gespeend. Er staat geen tijd bij... Maar kijk, er wordt bij gelegenheid gesproken over 400 jaren dat het zaad van Abraham vreemdeling zou zijn in het land dat het hun niet was. Dat staat in Genesis 15 vers 13. En als je die 400 jaren terugrekent vanaf de uittocht uit Egypte, dan kom je terecht op de situatie waarbij Isaac 5 jaar oud is. Maar je vindt daar geen verdere gebeurtenis vermeld in de Bijbel. Zodat de enige conclusie maar kan zijn, wij weten het niet. Maar die lijkt me wat sterk. En dus blijft over dat die 400 jaar gerekend worden vanaf de spening van Isaac. Vanaf die gebeurtenis die hier vermeld wordt nu in Genesis 21 tot aan de uittocht uit Egypte. Hier trouwens, maar waarschijnlijk heb ik u dat ook wel verteld toen al bij Genesis 15. Hier worden de fouten gemaakt in de berekening. Dat berust op een verkeerde lezing van Exodus 12. Maar over 430 jaren enzovoorts. En nog zo wat. Er wordt gedacht namelijk dat Israël 400 jaar in Egypte geweest is. Vanaf dat ze met vader Jacob en Jozef enzovoort in Egypte terechtkwamen te wonen in het land Goshen. Tot aan de uittocht dat 400 jaren waren. Maar het waren er 213. Dat scheelt dus nogal wat. Dat scheelt ruwweg 2 eeuwen. En dat is een fout die gemaakt wordt in de traditionele christelijke jaartelling. Dat wil zeggen, met betrekking tot de Bijbel. Maar hij wordt ook gemaakt in de Joodse jaartelling. En toch kun je het betrekkelijk goed uitrekenen. 430 jaar na het verbond met Abraham trokken ze uit Egypte. En bovendien kun je uitrekenen vanaf het verbond met Abraham, dat was toen hij 75 jaar oud was, tot aan dat men naar Egypte ging. Dat zijn gewoon de leeftijden vervolgens van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is 215 jaar. En als ze na 430 jaar uittrokken uit Egypte, dan betekent het dus dat ze het eerst 215 jaar in Canaan als vreemdeling verkeerd hebben en daarna nog 215 jaar, precies net zo lang, in Egypte. 430 jaar. En dat is het dan. En dan klopt ook het geslachtsregister. De generaties tot aan de uittocht. Het vierde geslacht zal wederkeren. Staat hier toch ook bij? Ja, het vierde. Nou ja. Daarna zullen ze uittrekken. Waar stond het, het vierde geslacht? Nou, dat weet ik nou zo gauw niet. Maar die dingen kloppen dan allemaal. Die leeftijden enzovoorts. Dus toen maar. Maar dat betekent dus dat als je 400 jaar moet terugrekenen vanaf de uittocht uit Egypte, dan kom je dus terecht bij de 5-jarige leeftijd van Isaac. Dat is niet zo moeilijk. 430 jaar terug vanaf de uittocht kom je namelijk bij Abraham, die 75 jaar is. Als hij in Canaan aankomt en het verbond aan hem bevestigd wordt, is hij 75. Dat is 430 jaar teruggerekend. 400 jaar teruggerekend is dus 30 jaar vanaf Abraham 75 jaar. Nou, toen hij 100 was, werd Isaac geboren en nog 5 jaar verder. Ja, wat gebeurde er toen? Niks. Tenzij het deze gebeurtenis is, de spening van Isaac. Toen zei iemand, dan is hij wel erg lang gevoed met borstvoeding. Ja, naar onze westerse maatstaven vermoedelijk wel. Ik heb daar niet echt veel verstand van. Soms denk ik dat ze het helemaal niet meer doen, de borstvoeding tegenwoordig. Maar doe maar. Ik hou me niet op de hoogte, want ik heb er toch geen belang meer bij. Laat ik het daar maar ophouden, gemakshalve. Maar ik weet wel dat mijn moeder ooit wel eens. Oh, dat mag ik niet vertellen. Oh, sorry, mag ik niet vertellen. Dan vertel ik het anders. Zeg ik. Ik heb wel eens gehoord dat moeders hun kinderen zo lang mogelijk aan de borst houden. Omdat het idee is, zolang ze borstvoeding geven, worden ze niet meer zwanger. Daar wordt geen garantie op gegeven. Maar toch. Als ze niet meteen, want anders worden ze meteen weer zwanger, weet u. Maar dat vind je in de natuur ook, dat is een bekend verschijnsel. Als de jonge welpjes, zal ik maar zeggen, niet meer zogen, dan gaat moe op zoek weer naar, waar vind ik een man? Of dan wordt ze meteen besprongen omdat die mannen al op de loer stonden. En wat die mannetjes doen, die vreten zelfs de jonge welpjes op. Want dan wordt moe weer, hoe heet dat? Loops? Of bij een leeuw? Hoe heet het bij een leeuw? Weet ik veel. Zo werken die dingen. Dus ja. En dus vijf jaar bosvoeding. Ja, ik denk wel dat heel goed kan. Ja. Doe maar. Verder of het goed kan of niet. Ik denk dat het zo is. Omdat het blijkt uit het verband. Het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abram een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. Dat is dus zelfs nog op een specifieke dag. Dat is officieel. Er komt altijd wel iemand uitleggen dat het gebruikelijk was om daar een feest bij te vieren. En dan vraag ik, hoe weten jullie dat? En dan zeggen ze, nou, omdat het hier staat. Dus zulke uitleg, daar heb je niet veel aan, eerlijk gezegd. Maar doe maar. Maar misschien is het wel zo, hoor. En Sarah zag de zoon, let op het woord zoon, hoe vaak het herhaald wordt, terwijl het eigenlijk nog niet aan de orde is. Maar het stond nou eenmaal op voorhand vast, hè? Net als later bij Jacob en Esau. Nog voordat de kinderen geboren waren, was er gezegd, de meerdere zal de mindere dienen, enzovoort. Stond van tevoren vast. Hetzelfde geldt voor de Heer Jezus, en daarom zeg ik het steeds. Stond van tevoren, was hij zal tot zoon van God gesteld worden op een dag. Maar het gebeurde pas bij zijn opstanding, zegt de Bijbel. Goed, Sarah zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij aan Abraham gebaat had, spottende. En zij zei tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. Niet omdat Sarah dat niet wil, maar Sarah wist dat het zo niet zou gaan. Ze is heus op de hoogte geweest over wat hij gezegd had. Nee, dit is wel. Sarah zal een zoon hebben. Enzovoort. Dus ze wist heel goed hoe dat zou zijn. En het spenen is natuurlijk toch het loslaten van de moeder en daarmee de overdracht van het kind aan de vader. Het is ook de overdracht van de melk naar de vaste spijs, zoals we dat in het Nieuwe Testament kennen. En een gelovige wordt pas geacht volwassen gelovige te zijn als hij door gewenning, hoe heet dat, zijn zinnen geoefend heeft tot de vaste spijs. Dat zijn de laatste woorden van Hebreeën hoofdstuk 5 over melk en vaste spijs. Heb u dat nog? De melk in deze overdrachtelijke betekenis, zoals toegepast door Paulus, maar ook door Petrus, heeft betrekking op bijbelse lering met betrekking tot deze oude schepping, met de oude mens enzovoorts. De meest fundamentele dingen zijn dat. Ze worden min of meer opgesomd in het begin van Hebreeën hoofdstuk 6. De vaste spijs, dat is lering die betrekking heeft niet op aardse dingen, maar op geestelijke dingen en daarmee hemelse dingen. En het wordt speciaal geassocieerd met de hemelse positie van Christus als de hoge priester na de ordening van Melchizedek. Dat heet de vaste spijs. Maar de melk heeft met het vrouwelijke, met het aardse te maken. De vaste spijs in dit verband met de geestelijke dingen en daarmee de meer blijvende dingen. Even aan het nadenken. Oh ja, melk is in het Hebreeuws galaap. En dat schrijf je met een getelamet en een beet. Dat is met een 8 en 30 en een 2. Zo noteer ik het ook altijd in mijn aantekeningen trouwens. Want anders moet je die Hebreeuwse letters op papier zien te krijgen. Dat is niet te doen. Veel te ingewikkeld. En die raak je ook weer kwijt. Als je weer een nieuwe computer geïnstalleerd hebt, dan werkt het allemaal niet meer. Dus je schrijft gewoon cijfertjes. Dat went vanzelf. Dus een 8, een 30 en een 2. Dat is 40 bij elkaar. Maar 40 staat sowieso voor de aardse vergankelijke dingen. Nou, dat is melk. En het is in de Bijbel goed aantoonbaar dat vaste spijs overeenkomt met honing. Nou is honing bij ons vloeibaar, maar dat is omdat het vloeibaar gemaakt is. Dat weet u toch, hè? Dat wordt verdund, enzovoorts. U weet wat honing uitkomt, komt uit van die raten, maar die, dan zou het als vloeibaar was zo uit kunnen lopen. Maar dat is het niet. Dat is ingedroogd en men eet het dus. Het is ook eventueel met raten en half, van als het zo vanuit de natuur. Ja, wij doen dat niet. Maar doe maar. Maar het staat voor vaste spijs. En daarvan staat dan ook de over de honing, dat het zoet is voor het verhemelte. En als je er te veel van krijgt, dan word je er ook niet goed van. Het is bitter in de buik, heet het dan. En veel honing te eten is niet goed. Maar je moet de smaak proeven, staat er. Nou ja, in een moderne vertaling. Het onderzoeken van de heerlijkheid daarvan is eer, staat er dan. De Statenvertaling. Het onderzoeken van de heerlijkheid. Je moet het proeven. Je moet het leren waarderen. Dat is met meer voedsel zo natuurlijk. Maar dat lijkt me wel genoeg. De spening is de overdracht van het kind van de moeder naar de vader. En dat is een bepaalde mate van volwassenheid dus. Valt weinig aan uit te leggen. Maar bij die gelegenheid, zegt Sarah over die andere zoon van Abraham, drijft deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac namelijk, niet erven. Zodat u ziet dat het idee van erfrecht en erfenzoonschap hier wel degelijk aan de orde is. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen. Ik vind het altijd leuk, hoe te staan. Dit woord was kwaad in Abraham. Hij kon woorden zien. Begrijp je wel? Het was kwaad in zijn ogen. Ik vind het prachtig. Maar goed. Volgens zijn inzicht dus. Ter oorzake van zijn zoon. Maar God zei tot Abraham: laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sarah tot u zeggen zal, hoor naar haar stem. Want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Ik was al even te vroeg natuurlijk met mijn uitspraak. In Isaac zal uw zaad genoemd worden. Dat betekent toch gewoon dat zaad de naam van Isaac zal dragen. Genoemd worden, genaamd worden. Dus dan vraag je je af, waar vind je dan een volk dat de naam van Isaac draagt? Het antwoord is, je vindt er vele, ze heten de Saxen. Ik vind het altijd grappig. Zaad van Isaac, ze worden ook zo genoemd trouwens in het boek Amos. Ik denk twee keer, maar dat weet ik niet precies. Maar nee, ik dacht in Amos. Maar Amos in het algemeen spreekt slechts over de 10 stammen van Israël. Die binnen afzienbare tijd in ballingschap zouden verdwijnen. Nou ja, of wat er van over was, zou in ballingschap verdwijnen. Net zo je wil. Maar ze heten daar Isaac. Het volk, het zaad van Isaac. Enzovoorts. En onder die naam zijn ze inderdaad in de ballingschap bekend gebleven, of genoemd geworden, moet ik eigenlijk zeggen. Toen maar. De uitdrukking is bovendien van belang. Ontdekt u daar wellicht niet aan. Maar de uitdrukking is bovendien van belang, omdat deze tweedeling tussen Ismaël en Isaac tot vandaag voortduurt in de verhouding tussen de westerse volkeren, dat zijn dus eigenlijk de Angelsaksische volkeren, enerzijds, en de Arabische volkeren anderzijds. En u weet, ik weet niet, u wordt niet geacht de Koran gelezen te hebben of iets dergelijks. Maar de officiële leer is dat Abraham in de tijd niet Isaac, maar Ismaël geofferd heeft. En dat het eerstgeboorterecht van Abraham, die in hoge ere gehaald wordt, in het Mohammedanisme. Dat het eerstgeboorterecht van Abraham is overgegaan op Ismaël en dat de Arabische volkeren allen van Ismaël afstammen. En als u mij vraagt, is dat inderdaad tot vandaag de tegenstelling tussen de Arabische wereld en de Angelsaksische volkeren, want die zijn Israël van nature. Niet alleen de Joden, maar de Kelto-Anglo-Saxische, de westerse wereld, die, wat ze de Caucasiërs noemen. De naam verandert steeds, maar dat is het dan. En die tweedeling blijft dus bestaan. En de vraag is, in wie wordt het zaad genoemd? In Ismaël? Ja, zeggen de Arabieren, zegt de islam. Maar de Bijbel zegt in Isaac. En abusievelijk denken wij dan weer, dat zijn de Joden. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Het is nog wel wat meer dan dat. Maar het is van belang, ja. En uitdrukkelijk wordt Ismaël gepasseerd. Dat is het oude verhaal waar we het al meerdere keren over gehad hebben, wat nog vele malen terugkomt. Het oude verhaal van die splitsing. Waarbij gewoonlijk de oudere gepasseerd wordt ten behoeve van de jongeren. De oudere is een beeld, uitbeelding van de natuurlijke mens. En de jongere is een uitbeelding van de wedergeboren mens. Dat is het eigenlijk. Die komt later, zoals die hebt de eerste Adam. Dat is de oude mens uiteraard. En de laatste Adam, de tweede mens, hoe die maar heet, in 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld, dat is Christus. En die kwam pas veel later. Uiteraard, die verhouding is het steeds. En die speelt hier, dat komt ook elke keer weer terug in het volgende hoofdstuk trouwens, ook weer. Nou ja. En toch blijft die relatie bestaan op een of andere wijze. De relatie tussen de oude mens en de nieuwe mens. Zoals gezegd, we komen er toch nog vaak genoeg op terug. Maar toen maar. Maar van belang is inderdaad de uitspraak in Galaten hoofdstuk 4... Nou, dat kan nog even. Galaten hoofdstuk 4, die mag ik absoluut niet vergeten te noemen. Want daar wordt deze situatie zo zonder meer toegepast. Nou ja, toegepast, er wordt gezegd wat het betekent. Dat is in Galaten 4 vanaf vers 21, zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, die slaaf van de wet wil zijn, dienstbaarheid, diensthuis, weet u wel, van de wet. Zeg mij, hoort gij de wet niet, want er is geschreven in de wet, dat wil zeggen in de Torah, dat wil zeggen in de boeken van Mozes, en dus in Genesis, er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Dat is dus Isaac. Het wel dingen zijn die andere beduiding hebben. Niet die we voor deze keer zo toepassen, maar ze hebben die betekenis nou eenmaal. Zijn dingen die andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden, namelijk het oude en nieuwe verbond, ook uitgedrukt in Sinaï en in Sion, Jeruzalem. Sinaï tot dienstbaarheid barende, het welk is Hagar, de Grieken schrijven geen H, dus ja, dan wordt het Agar. Want dit namelijk Agar is Sinaï, een berg in Arabië en komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is, in slavernij is, met haar zonen. Dat is dus het Joodse volk, nog steeds in die dagen, onder de wet. Er worden verschillende beelden dus bij elkaar opgeteld, hè? Ismaël, Hagar, Sinei. Ja, de wet. En dus het Jeruzalem dat daar is, onder de wet. En daar tegenover staat, tegenover Sinei staat uiteraard Sion. Dat is dus Jeruzalem, maar dan het Jeruzalem dat boven is. En dat is... En tegenover Hagar staat natuurlijk Sarah. En tegenover Ismaël staat natuurlijk Isaac. En tegenover de dienstmaagd staat de vrije. En tegenover het oude verbond staat het nieuwe verbond. Ik zeg altijd bij dit schriftgedeelte, als je het bestuderen wil, je maakt twee kolommen en je schrijft die woorden op die je tegenkomt. De dienstmaagd schrijf je links. De vrije schrijf je rechts. Dan komt hij weer. Dienstmaagd links. Aan de linkerkant schrijf je ook vlees. En zo verder. En aan de rechterkant schrijf je weer vrije. En schrijf je beloftenis. En aan de linkerkant schrijf je oude verbond. Rechts is nieuwe verbond. Links Sinai. Rechts is Sion. Links dienstbaarheid. Dan wordt rechts automatisch vrijheid. Links is Hagar, rechts is Sarah, links is Ismaël, rechts is... Enzovoort. En dat rijtje wordt tamelijk lang, hoor. Als je het allemaal netjes opschrijft. En dan krijg je nog het Jeruzalem dat beneden is en het Jeruzalem dat boven is. Want dat is vers 26. En als je daarmee klaar bent, dan ga je verder met Hebreeën 12... Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. En dan schrijf je die woorden er ook weer onder. De tastelijk is links, ontastelijk schrijf je dus rechtsop. En dan krijg je aan de linkerkant ook het tastelijk. De tastelijke berg namelijk Jeruzalem. En dan krijg je aan de rechterkant automatisch een ontastelijk Jeruzalem. Dat is dan dus boven. En daar staat dat wij zijn niet gekomen tot de linkse kolom, maar tot de rechtse kolom. Namelijk niet tot de tastelijke berg, maar tot de ontastelijke berg. Enzovoorts. En als je goed je best doet, voel je nog erbij in. Aan de linkerkant Aaron en aan de rechterkant Melchizedek. Toch? Aan de linkerkant belofte en de rechterkant de betere beloften. Van het nieuwe verbond namelijk. Dus Hebreeën 12, ik kan er meteen achteraan. En waarom ook niet? Want Galaten, zowel als Hebreeën, spreken in het geheel, de hele brief, bij de boeken gaan er compleet over, over de relatie tussen het oude en het nieuwe verbond. En in Galaten 4 lezen wij dan verder. Want er is geschreven, vers 27... Wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen baardersnood hebt. Want de kinderen der, de zonen staat er, de zonen der eenzame zijn meer dan van degene die de man heeft. Dit is ontleend aan Jesaja 54. Waar helemaal niet bij staat dat het ook maar iets van doen heeft met Sarah en Hagar. Maar dat weet je dan nu, dat het daarmee van doen heeft. Want de eenzame staat tegenover degene die de man heeft. De eenzame is uiteraard Sarah. En die krijgt meer nageslacht dan Hagar. Maar de grap is dat het daar in Jesaja 54 wordt toegepast op onze bedeling. Ik ga het niet opzoeken, met opzet niet, want ik kom er nooit meer weg. Terechtkomt. Dat gaat over onze bedeling. Want Hagar, Ismaël, zijn letterlijk, vind je, zijn afstammingen in de islamitische wereld. Maar profetisch vind je hun vervulling in het Joodse volk dat trouw bleef aan de wet en voorkeur had voor de slavernij van de wet en de Messias niet moest. En het volk is nog steeds in slavernij. Dat is waar Galaten en Hebreeën over gaan. Over de slavernij van de wet. Die erven dus niet. En dat is waar Jesaja 54 dus ook over gaat. Maar er wordt dus eigenlijk gezegd dat als het nieuwe verbond aanbreekt, dat dan de vrucht daarvan niet terechtkomt bij Juda, maar bij Efraïm. niet bij het volk in slavernij, die de man heeft, trouwens aan Jehovah en hem dient, een Joodse godsdienst enzovoort. Nee, het komt ergens anders terecht, want daar was geen ruimte. En dat is wat het uitdrukt. Ja, het staat er bedekt in Jesaja 54. Maar ja, Jesaja 54, dan ben je al door Jesaja 40 heen en 42 en niet te vergeten 49. Dan moet je het langzamerhand al wel weten hoor, hoe dat zou gaan. En dan herken je dat ook. Maar dan nog, wij lezen die Oud-Testamentische schriftplaatsen in het licht van het Nieuwe, zo hoort het ook. En dan moet duidelijk zijn waar het over gaat. En hetzelfde geldt trouwens ook nog, om nog eens wat te noemen in de gauwigheid voor Malachi, de eerste verse. Begint, valt met de deur in huis, met Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehad. Waar gaat het in vredesnaam over? Nou, hetzelfde verhaal. Ezo, generatie verder, is weer een beeld van een volk onder de wet, van de religie en wat dat maar is. Is een beeld van het Joodse volk in de dagen ook van Malachi en de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En via die woorden wordt dus vastgelegd, nee, dit is niet de Messiaanse tijd, die komt zo ook niet. En als de Messias komt, als ik mijn engel zend voor mijn aangezicht, Malachi, mijn engel, als ik die zend, dan komt dus het resultaat ervan terecht, niet bij dat volk met zijn vleeselijke, dan wel religieuze instelling, maar het komt terecht bij het andere deel van het volk, en dat is dan Jacob. Dat wil zeggen, dat is dan in de praktijk, dus 10 stammen van Israël weer. Oh, de Bijbel staat er vol mee met dit. Zie. En hier staat gewoon glashard, vers 28. Maar wij broeders zijn zonen der belofte, zoals Isaac. Met als consequentie, en toch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, Ismaël vervolgde degene die naar de geest was, spottende staten. Hier staat gewoon, er was sprake van vervolging. Isaac werd geplaagd door Ismaël. Alzo ook nu, dat wil zeggen, gelovigen worden vervolgd door degene die vasthouden aan de wet, door de religie. Maar wat zegt de schrift? Werk de dienstmaagd uit en naar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Dat wil zeggen, wij leven niet onder de wet en we worden geacht waakzaam te zijn, dat we ook niet onder de wet gebracht worden. Daarom roep ik altijd, wij zijn niet religieus, wij zijn gelovig. Wij geloven in wat God gesproken heeft en wij leven niet onder wetten waaraan wij moeten voldoen om de zaligheid of wat er voldoen moet gaan te verwerven. Integendeel, wij staan in de vrijheid. Dat betekent echter ook dat wij verantwoordelijk zijn voor onze eigen levens. Maar als je dat roept, raak je helemaal in conflict met elke vorm van religie. Omdat onder religie ben je niet zelf verantwoordelijk en religie sta je onder die wetten. Daarom moet je je houden. Of dat een verantwoordelijkheid is, zou ik niet kunnen zeggen. Ik denk het niet. Ik denk dat wet er is, omdat mensen wet prefereren, omdat ze daarmee de verantwoordelijkheid voor het eigen leven kunnen afschuiven. Want als dat er niet is, als er geen overheid is, moeten we het zelf regelen. Dus roepen we, de politie moest er naar kijken, de overheid moet er wat aan doen, er moeten wetten en regels voor gemaakt worden, enzovoort, dan zijn wij eraf. Nou ja, naar de Heer toe ligt het dus anders. Wij zijn er niet af, wij zijn verantwoordelijk voor het eigen leven, we groeien op tot volwassenheid en we worden, het bos ingestuurd, mag je niet zeggen. Maar je. De Heer geeft ons een pond, zeg ik altijd, en hij zegt, doet handeling totdat ik kom. En hij zegt niet, ga zitten wachten tot ik het kom leiden of zo. Hij zegt, doet handeling tot ik kom. En zo deed hij het met zijn discipelen, hij stuurde ze uit. En dan kwamen ze weer terug en dan zeiden ze, nou, wat we nou hebben meegemaakt, interessant. Maar toch, zo moesten ze maar, de Heer zou ons gebruiken in zijn dienst. zal ons wegen openen, zal ons mogelijkheden geven, zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, zal ons de kracht geven die ons eventueel ontbreekt. Zijn genade, de kracht van zijn genade zou in onze zwakheid volbracht worden, maar blijft toch heus gewoon zo dat wij onze eigen weg moeten zien te vinden en daarin vertrouwen op de Heer. Terug dan naar Genesis 21. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. En niet in Ismaël. En als je het letterlijk neemt, betekent dus ook dat dat zaad de naam van Isaac zou voeren. Dat het onder die naam ook bekend zou zijn. En zoals ze zegt, bij gelegenheid gebeurt het in de Bijbel ook onder die naam. En dan nog wat, er staat al wat Sarah tot u zeggen zal, hoort naar haar stem. Het is natuurlijk ook een misbruikte tekst geworden, waarbij de man moet luisteren naar de stem van zijn vrouw.
Ik
moet eerlijk zeggen dat het echt uitzondering is. En daar ben ik heel blij mee. Of hoe zeg je zoiets? Het is tamelijk uitzonderlijk in elk geval. Maar kijk wat er dan verder gebeurt. Doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen. Omdat hij uw zaad is. Dat heeft ook verstrekkende gevolgen. En ik wijs er vast maar op dat ook in een volgende generatie, dat wil zeggen bij Esau en Jacob, wordt Esau weliswaar gepasseerd. Hij miste zijn eerstgeboorterecht. Dat staat ook uitdrukkelijk zo geformuleerd in Hebreeën 12, waar we net even in het voorbijgaan min of meer waren. Dat niet iemand zijn hoereerde gelijk Esau die om spijt zijn eerstgeboorte weggaf. Zo is het maar net. Hij werd gepasseerd, maar toen hij bij vader Isaac kwam en bleek dat hij achter het net viste, omdat de eerstgeboortezegen door Isaac al aan Jacob was gegeven, toen vroeg Esau aan vader Isaac, maar is er dan voor mij helemaal niks over? En toen zei Isaac iets zoals, jawel jongen, ga maar even op je knieën. En hij zegende hem ook. Alleen ja, het was niet de eerstgeboortezegen. En dat was het dan. Kijk, en dat drukt zich ook uit in de loop van de geschiedenis. Ook in deze geschiedenis. Maar mag ik vooruitgrijpen? Oh. Hoofdstuk 22, vers 20. En geschiedde na deze dingen dat men Abraham boodschapte zeggende, zie, Milka heeft ook Nahor uw broeder zonen gebaard. Us, zijn eerstgeborene, en Bus, je denkt dat het een stripverhaal is, maar kan het ook niet helpen. Us en Bus, zijn broeder en Kemuel, de vader van Aram en Geset en Hazo en Pildas en Jitlaf en Betuel, van wie wij nog later horen. Maar waarom ik het aanhaal, is simpelweg dit. Haran en Nahor, de twee broers, waren gepasseerd ten behoeve van de jongste van de drie, Abraham. Van die drie broers leefde er nog maar één oudere. Dat was deze Nahor, want Haran was al het vroegst overleden. Maar ook Nahor krijgt nageslacht. Dat wil zeggen, hij wordt toch ook gezegend. Is het niet wat laat? Ja, want Abraham was de jongste veruit. En die kreeg alsnog nageslacht. En nu pas horen we van dat ook Nahor, de oudere broer van Abraham, nageslacht kreeg. Die wordt dus alsnog gezegend. Maar kijk wat er staat. Het geschiedde na deze dingen dat men Abraham boodschappen zeggende, zie Milka. Dat was natuurlijk, dat was de vrouw van Nahor, dat had u al gezien. Maar ik weet niet of u zich nog herinnert. Milka was een dochter van Haran, de oudste broer van Abraham. En die dochter van die oudere broer trouwde met haar oom, de jongere broer, zodat dit nageslacht zelfs nageslacht is van Haran, die wij nooit gekend hebben, omdat de geschiedenis van Abraham begint met dat Haran al was overleden. Hebben jullie dat nog? Met andere woorden, het komt toch daar vandaan en het is toch die oudere broers en via Lot, die trouwens een broer was van deze Milka en dus ook een zoon van Haran, komen wij terecht bij de Moabieten. En via de Moabieten komen wij terecht bij Rut. En via Rut komen we toch terecht bij het Davidische koningshuis. Dat dan toch heus wel degelijk van die oudere broer Nahor afstamt enzovoorts. Dat wil zeggen, officieel gaat de lijn via de jongere, degene die geroepen was. Of zullen we zeggen, officieel gaat de lijn via de gelovigen en op grond van geloof. Maar het neemt niet weg dat de oudere, de natuurlijke mens die eraan vastzit en die eigenlijk niet meetelt omdat hij gepasseerd wordt, die wordt toch gezegend. Heb ik dat nou duidelijk genoeg gezegd of niet? Wij worden na de oude mens gezegend, niet omdat dat het voorwerp is van Gods zegeningen of iets dergelijks, maar omdat we daar nou eenmaal in wonen en omdat we dat nou eenmaal meedragen. En het is tijdelijk, gaat voorbij. Het wordt ook niet geteld op zich, maar het wordt wel gebruikt onderweg. En dat is het. Of zal ik gewoon lezen Romeinen 6? Wat makkelijker is dan... Romeinen 6. Ik bid u dat gij uw leden stelt tot wapenen der gerechtigheid. Stel dan uw leden tot wapenen der gerechtigheid. Of anders Romeinen 12. Ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Niet dat het daarom gaat. Maar ja, wij wonen daarin. Het wordt beschouwd als een instrument, een wapen, heet het in Romeinen 6. En het zal gebruikt worden in de dienst aan de Heer. En om die reden wordt het ook geacht levend te zijn, terwijl het juridisch dood is. Dus het mag officieel niet geteld worden. Maar niettemin wordt het gebruikt. En dat is waar het om gaat. En dat is wat je hier steeds opnieuw tegenkomt. De situatie van de oude mens als zodanig, dat is de wereld. Dat wordt uitgebeeld in Abimelech, de Filistijnen, Gera, dat was hoofdstuk 20. Maar daarna heb je de religieuze mens, of hoe zeg je dat? De oude mens van de gelovigen. Ja, die is daar ook. Die maakt eigenlijk deel uit van de wereld. Die is al gepasseerd, maar toch wordt die alsnog gebruikt. En dat te meer, nu ik dan toch hoofdstuk 22 voor me heb liggen. De jongste van die 8 zonen uit Nahor en Milka is Betuel. En er staat niet voor niks meteen achter vers 23. En Betuel gewoon Rebecca. Maar Rebecca trouwde met Isaac, zodat Jacob en Esau wel degelijk rechtstreeks afstammen dus van Nahor, via moeder Rebecca, en daarmee ook van Haran via grootmoeder Milka. Er wordt zelden aandacht aangegeven aan die dingen, maar ze staan uitdrukkelijk in de Bijbel. En achter, we volgen de geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob, maar we weten allemaal dat er ergens daar in Paddan Aram, of hoe het maar genoemd mag worden, in Syrië, daar was die andere tak, die oudere tak van de familie, waarop steeds teruggegrepen wordt. Die is officieel gepasseerd, maar daar wordt steeds op teruggegrepen. Zie? En het nageslacht komt wel degelijk ook uit die lijn voort. Goed. Nou, dan toch maar weer terug naar Genesis 21. Vers 13, doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen. Net als later. Esau, is het nu Ismaël. Ik zal ook deze zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Dan heb je altijd ook nog de idee dat die Ismael een uitbeelding is van het Joodse volk dat gepasseerd wordt ten behoeve van Efraïm, ten behoeve van de 10 stammen. En vreemd genoeg, dat Joodse volk bestaat nog steeds en zal ook gezegend worden. Is trouwens ook gezegend in de loop der tijd. Het had er eigenlijk niet eens mogen zijn, officieel. Vanwege de verwerping van de Heer. En misschien vanwege de kruisiging, maar in ieder geval vanwege het ongeloof. Kwam onder het oordeel Gods. Maar het is toch gezegend geworden en heeft hoofdzakelijk zijn heil, nee, dat is niet het goede woord, maar onderdak gevonden bij die volkeren die van het andere huis van Israël afstammen. Dat moet als een zegen beschouwd worden. En mijn vader die stelde laconiek vast, nou ja, ze hebben de Heer Jezus verworpen, de Christus hebben ze verworpen, als gevolg daarvan is een oordeel over het volk gekomen en het volk is verstrooid geworden, waar kwam het terecht? Ja, onder specifiek de christelijke volkeren, en wie komen ze daar dus tegen? Degene die zij verworpen hebben. Dat is toch een soort herkansing of zoiets. Zie? Het moet toch als een zegen beschouwd worden dan ook nog. En dan weet ik, daar kun je tegen inbrengen dat een deel van der Joden natuurlijk niet in West- of Noord-Europa terechtgekomen is, maar meer naar het oosten. Dat is ook zo. In wat later dan een islamitische wereld was. Enzovoorts, dat is ook zo, maar de meerderheid kwam toch hier in West-Europa terecht. Ook wat betreft de Sephardische Joden dus, hè. Merendeel kwam echt naar het westen. Maar toen maar. Ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen. Hij erft alleen niet het eerste geboorterecht. Ezau werd ook gezegend door Isaac, maar hij kreeg niet het eerst geboorterecht. En toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water. Water en brood. En gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind, gewoon ook het kind. En dat gaf hij haar, hebben de vertalers ingevuld, omdat we anders denken dat hij brood en water legde op de schouder van het kind. En dat worden wij niet geacht te begrijpen. Maar ik zou niet weten waarom niet, want die jongen is 12, 13 jaar toch? Dan mag je best wat dragen hoor. Ja. En zond hij weg. En ze ging voort en dwaalde in de woestijn Beersheba. Zekerheid kijken. Want de naam Beersheba wordt hierna pas in hoofdstuk 21 gegeven aan een bron. Nog steeds in 21, ja. Aan een bron die door Abraham gegraven zou zijn. Een put. Een bron. Beersheba. Dus de naam Beersheba hier in vers 14 is rijkelijk vroeg. Maar toen maar. Het hele gebied wordt zo genoemd kennelijk. En als nu het water uit de fles was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. Men heeft vertaald met fles, wat het in werkelijkheid, het woord voor fles betekent zoveel als dat het samengebonden is. Met andere woorden, het is een waterzak. Een leren waterzak. Staat het daar ook?
Ja, de herziene staat het die zegt de zak.
Oké, ja. Zie. Het woord betekent samengebonden. Men heeft er maar wat van gemaakt. Een fles, ik vind het goed.
Maar ik merk erg vaak dat als hij iets uitlegt, wat er in de statenvertaling staat, dat die in de herziene statenvertaling al zo staat.
Ja, kijk. Ja.
Niet zeggen hoor.
Ja. Als nu het water van de fles uit was. Of dat goed Nederlands is, weet ik niet. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En ze ging en zette zich tegenover, afgaande zoverre als die met de boog schieten. Want zij zeide dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. Niettemin is die jongen dus 12, 13 jaar en, groot genoeg om dit jochie van 5 jaar te plagen. Maar goed, hij is kennelijk een end heen hier. Ik zal u wat anders vertellen. Dat mag eigenlijk ook niet, maar doe maar. Wat men tot vandaag nog steeds onder sommige volkeren doet, onder sommige stammen, zou je dan zeggen. Zo noem je dat tegenwoordig, geloof ik. Dat is eenvoudig dit. Als men een kind krijgt en de ouders denken, nou, dat kind is niet goed, dat bevalt ons niet en wij willen het niet, dan leggen ze het ergens neer. Niet omdat het gevonden zou worden, maar omdat het niet gevonden zou worden. Dan wordt het buiten het dorp of de, wat het maar is, ergens neergelegd om te sterven. Maar dan moet ik wel zeggen, de baby. Ik probeer me te onthouden van enig waardeoordeel. Maar het lijkt me toch dat je daar, dat je een beetje moet kunnen voorstellen hoe dat dan gaat. Wij kijken dat wat misschien in onze moderne tegenwoordige samenleving wat anders tegenaan. Maar soms denk ik dat mensen tegenwoordig kinderen krijgen omdat ze een kinderwens hebben. Ze vinden het wel leuk. Dat ligt aan de hormonen. En dat is een leuk kind. Als bewijzen van pop, zal ik maar zeggen. Later wordt het vervelend, want je bent er zo niet vanaf. Hè? Ze worden groter en dan worden ze er ook niet goedkoper van, zal ik maar zeggen. Dus ja, dan zit je er toch maar mooi mee. Maar als je denkt van, ik wil kinderen, want ze moeten de familie in stand houden, dan wel het familiebezit, dan wel ze dragen, dan zou je toch een beetje kritisch kunnen zijn op de kinderen die je verwekt. En dan zou je misschien ook kunnen zeggen, nou, dit wordt niet wat. Maar hoe kom je eraf? Nou ja, je kan er niet af, want het is verboden. Dus, tot de wet. Dus dan moet het stiekem. Ja, hoe ja. Kijk je nog wel. Zo is het toch?
En bij de Indianen deden ze dat ook.
Nou ja, tegenwoordig heb je dus toch dat men het zover niet laat komen, heeft men uitgevonden dat tijdens de zwangerschap kan al vastgesteld worden of er een beetje fatsoenlijke kans is dat het gezond kind ter wereld gaat komen. En als men kan vaststellen dat dat niet het geval is, of vermoedelijk niet, of met grote waarschijnlijkheid niet, dan laat men zich aborteren. Maar ja, dan krijg je het kind niet te zien, hoeft men het zelf niet te doen, dan wordt het als een medisch ingreep beschouwd. En dan schijnt het ethisch wat makkelijker te verhapstukken te zijn of zo. Ik heb daar geen. Ik weet niet wat ik daarmee moet. Ik weet het niet. Nee. Het is ook niet verstandig om er überhaupt wat over te zeggen, want dat mag niet. Hè. Je krijgt meteen een kritiek over je heen. En ik weet niet wat er. Kijk, mijn ouders, mijn jongste broer was dus een Mongooltje. Een Mongooltje, zeggen we dan. Dat mag je ook niet meer zeggen. Maar wij blijven dat gewoon zeggen, want dat was in 1956 nog helemaal zo. Dat was een Mongooltje. En we bleven zo. En die is een jaar of 2 geleden overleden, geloof ik pas. Die is nog tamelijk oud geworden. Voor een Mongool zelfs erg oud. Maar ik denk er nog wel eens over na. Ja, van hoe hadden ze dat? Als ze niks gedaan hadden, geen speciale maatregelen genomen hadden, dan zou het kind toch niet in leven gebleven zijn. En ja. En je kunt dus zeggen, ja, maar je weet het niet. Want wij kennen Mongool, ik ken een Mongool. Die spelen een rol in een televisiefilm en hoe heet het allemaal zo. Dat ziet er leuk uit. We kennen ze, daar kun je leuk mee praten en zo. Ja, maar mijn broer niet. Maar dat wisten we toen nog niet natuurlijk. Nee? Die kon zelfs geen woord zeggen. Laat staan schrijven, helemaal niks. Daar kon je geen gesprek mee voeren, helemaal geen moer. Dat was gewoon een ernstige, zwaar geval. Weet je ook niet van tevoren, maar de tientallen jaren dus is daar volgens ons. En we missen hem ook nog, gek genoeg. Ja, voor mij in mijn geval wel, want zo vaak heb ik hem niet meer gezien. Toen ik eenmaal uit het huis was, zal ik maar zeggen. Ik kon er ook niks mee, ik kon niet met hem praten, niks. Je kon alleen elkaar hand vasthouden en dat was het dan. En. Dus ik ben benieuwd hoe ik hem straks terug zie. Nee. Dat dan weer wel. Ja. Maar voor wie de verrassing het grootste is, weet ik niet. Voor hem of voor mij. Maar je kan toch denken, dit is zo'n ongeval en dit wordt gaan niet wat worden. En dan...
Straks komt hij met verhaal.
Ja.
Of die bekende soft en ongevallen enzovoort. Ik weet het niet. Ik heb er nooit mee te maken gehad. Niet rechtstreeks, dus laat me zitten. Maar je mag er toch wel een keer over nadenken. En dan kun je vaststellen. Nou ja, in sommige landen doen ze dat zo. Dan leggen ze het weg. Dan droogt het uit. Dan sterft het. En dat is het dan. Ja, of dat mag of niet. Ja, naar bijbelse maatstaven kun je daar geen spel tussen krijgen trouwens. Want naar bijbelse maatstaven, maar dat is ook moeilijk onder de mensen te krijgen. Naar bijbelse maatstaven zijn kinderen, zolang ze minderjarig zijn, het eigendom en vallen onder de volle verantwoordelijkheid van de ouders. Met andere woorden, ze kunnen erbij doen wat ze willen. Ja, of je daar vrolijk van wordt. Maar in principe is dat zo. Dat je daarna situaties kunt bedenken van dat het niet zo zou moeten zijn. En dat er ingegrepen zou moeten worden. Ja, dat kan wel zijn, maar fundamenteel blijft het zo. Vandaar dat bij gelegenheid een oordeel over mensen komt, inclusief hun kinderen. Want dat hoort bij hun bezittingen, dat gaat mee. En vandaar dat ik net zo goed geloof dat kinderen van gelovige ouders meegaan met de opname van de gemeente. Zolang zij kinderen zijn, zijn ze niet voor zichzelf verantwoordelijk en dan vallen ze onder de verantwoordelijkheid van de ouders en worden ze met de ouders geïdentificeerd. Dat is de Bijbel. Zie? Dus ja, en dat is wat je hier ook ziet. Het enige vreemde eraan vind ik, dat na een bepaalde maatstaf, als je het uitrekent, is die jongen 13 jaar, dan zou die toch, althans naar Joodse normen, als ze meerderjarig beschouwd moeten worden. Maar ja. En of de moeder dan nog het recht heeft om het zo te doen. Ja, dat weet ik dan ook niet. En hoe meerderjarig is meerderjarig? Meerderjarig voor welk doel? Wat is de consequentie daarvan? Vroeger werd je meerderjarig op 23-jarige leeftijd. 100 jaar geleden in Nederland. Dat is later verlaagd naar 21. En ik geloof dat ze het nu op 18 gezet hebben of zo. Ik vind het bespottelijk. Ik persoonlijk, ja. Ik vind het veel te jong. Maar ja. En waarom hebben ze dat gedaan? Nou ja, omdat je die jongelui van 18 jaar kun je niet meer anders ouders. Dus dan er zit niks anders op. Je ouders kunnen de verantwoordelijkheid daarvoor niet meer dragen, omdat ze het niet onder controle kunnen houden. Bovendien mogen ze het niet. Dus ja, en dan veranderen die dingen dus. Hè. En dan heb je nog de kwestie van de democratie, iets met stemrecht enzovoort. Ja, er zijn altijd partijen die zeggen, willen ze jong mogelijk laten stemmen, want dan stemmen ze op ons. Daar krijgen ze later spijt van. Maar die jongelui kunnen we wel inpalmen. En zo gaan die dingen. Dus ja, ik kan er verder niks over zeggen. Maar wat hier gebeurt, dat zo'n kind weggelegd is. Ik heb het niet bij de hand, maar er staat zoiets in de Bijbel over de geboorte van Israël. Of het nou in Jeremia staat of in Ezechiël. Er staat zoiets in de Bijbel over Israël. dat geacht werd als volk geboren te zijn bij de uittocht uit Egypte. En dat de Heer dan zegt, maar er kijkt niemand naar u om. En uw navelstreng was niet doorgesneden zelfs maar. Hij was nog niet gaan wassen. En niemand wil die hebben. En dat is het verhaal van, het kind was weggelegd. En toen zei de Heer, en toen heb ik u, enzovoorts. Naar u omgezien en enzovoorts. Dat is datzelfde beeld van het zou gestorven zijn als niet iemand zich daarover ontfermd had. Dan wordt het dus toch bij gelegenheid een vondeling. Maar het wil me zo niet te binnen schieten.
Ezekiel 16.
Ezekiel?
16.
16. Knap hoor. Ik wil even kijken. En gij werd de mijne. Ja, ja. Ja, daar staat er, ja. Vanaf vers 4. Aangaande uw geboorten. Ezekiel 16, vers 4. Aangaande uw geboorten, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden en gij waart niet met water gewassen. Toen ik u aanschouwde, gij waart ook geenszins met zout gewreven. Dat is ter ontsmetting, hè, dat weet u, hè? Met zout wrijven. Nog in windselen gewonden. Geen oog had medelijden over u om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds. Zie? Weggelegd. In de bosjes. Nou ja. In de vlakke des velds, op de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren werd. En als ik u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed, en ik zeide tot u in uw bloed leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed leef. Enzovoorts. Nou ja, en dan, ik heb u gegeven wat nodig was, ik heb u aangekleed, ik heb u verheerlijkt, ik heb u gewassen met water, vers 9... Spoel u bloed aan, verzalft u met olie, bekleed u met gestikt werk enzovoorts. Nou ja. Enzovoorts. En daarna wordt gesproken over de, na de trouw van de Heer over Israël, wordt gesproken over de ontrouw van Israël ten opzichte van de Heer enzovoorts. Dat is waar het hele hoofdstuk verder over spreekt. Maar dat is hetzelfde, dus ligt hetzelfde verschijnsel, hetzelfde idee aan ten grondslag. Maar goed, terug naar Genesis 21 dus maar weer. Dat ik het kind niet zie sterven, en zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En dan vers 17, en God hoorde de stem van de jongen, en de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel, de engel Gods, de Heere dus, hè. Riep uit de hemel en zei tot haar, wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongens stem gehoord ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot groot volk stellen. Ook. Ja. Dat wordt later tegen Esau ook gezegd. Hij zal ook tot een volk worden. En tot Manasse wordt het gezegd, in de relatie Efraïm-Manasse krijg je hetzelfde. Deze zal ook tot een groot volk worden, maar niet zo groot als Efraïm. Ik zal hem een groot volk stellen. En God opende haar ogen dat zij een waterput zag. Let op, het is de woestijn van Beersheba en zij zag een waterput. Daar gaat de volgende episode over. En zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot. En hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran. Dat betekent heus zoveel als vruchtbaarheid. Menigte voortbrengen. Paran komt overeen met Peres. Komt van dezelfde wortel. En van de wortel Pri, vrucht namelijk. En van het woord breken, ons woord breken, is dit woord PR, BR, PR. Is ook VR in ons woord vrucht, komt het voort. En daarna wordt het FR, dan is het fruit. vrucht, fruit, fruit. Dat is allemaal van dezelfde wortel, PR, en dat staat voor vrucht dragen en voor het zogeheten uitbreken, breken, BR, uitbreken in menigte enzovoorts. Paran. Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Paran is het gebied, laten we zeggen, zuidelijk van de Dode Zee. Meestal staat de naam aan de westkant van de Wadi Araba op de kaart, zuidelijk van de Dode Zee, bij de Wadi Araba, tot een eiland. Maar dan aan de linkerkant, dus aan de westkant, heb je dan de naam Paran staan. Maar direct aan de oostkant heb je Petra. En dan heb je het gebergte Paran. Want links is de tamelijk vlak, maar aan de oostzijde heb je het gebergte Paran. En dat is wel aardig, want dan krijg je dus Ismaël die in Paran woont. Later woont in het gebergte van Paran Edom, Esau, dat is de volgende generatie, de gepasseerde generatie. En de Edomieten zijn daar dan weer verdreven door de Nabateeën, maar die stammen van Nebajot. En Nebajot was weer de oudste zoon van Ismaël. Dus het hele gebied ligt toch, dat rusten. Daar woonde dus eerst Ismaël, later Edom en daarna alsnog weer Ismaël in de vorm van Nebajot. Aardigheid is, zeg ik altijd, dat je de Nabateeën kom je dan tegen in, wat tegenwoordig Petra heet. Maar de Navajo's. Ja, vind ik leuk. De Navajo's. Dat zijn toch Nabateeën? De Navajo's. Dat zijn Indianen uit Noord-Amerika. Ja. Die zijn de andere kant op gegaan. Dat zijn dus ook Ismaëlieten. Die dragen gewoon die Bijbelse naam. Van Nebajot. Navajot. Navajo's. Enzovoorts. Maar dat even terzijde. Hè?
Ik
denk
dat ze in Amerika.
Nou ja, dat is allemaal een kwestie van tongval en de verandering daarvan. Daar zijn ook hele boeken over geschreven, hoor. Hoe dat gaat, dat letters vervangen worden. Het heeft ook te maken met lichaamsbouw en zo. Daarom heet het ook tongval. Navajo, ja. Navajo. Doe maar. En de J wordt dan weer een G enzovoorts. Van Jesus, van... Dat is wel Gossen. José. Ik ken die, maar hij heet Gossen. Maar dat is de naam van José. En dat is weer Jozef. Josef. Giuseppe. Hoe zeg je dat in het Italiaans? Die schrijven ze Jozef met G-I aan het begin enzovoorts. Maar daar zijn bepaalde regels voor. Bekende verschijnselen dat die namen, dat die letters... uitwisselbaar zijn. Maar doe maar, dat is nou verder niet aan de orde. Waarom gaat is dit dat hier een lijn uitgezet wordt, die later in de geschiedenis natuurlijk nog een rol van betekenis speelt. Als later de broers van Jozef verkopen naar Egypte, dan krijg je weer Ismaëlitische kooplieden enzovoorts. Dat is altijd weer die oude mens die eraan bijdraagt om het nieuwe. Wat deer toe komt om dat weg te werken enzovoort. Gaat altijd zo. Komt steeds terug. En toch, ze blijven nadrukkelijk aanwezig in de geschiedenis. Zij dienen dus wel degelijk ook een... tot illustratie van bepaalde Bijbelse waarheid. Dat wil zeggen, daarmee dienen ze ook God. Om zo te zeggen, huns ondanks... Niettemin worden ze ervoor beloond. Want dat is dan toch wat in de loop van de geschiedenis gebeurt. Vreemd genoeg, maar zo is het. Maar ja, daar moeten we het voor vanavond wel weer bij laten. Hè? Want hierna krijgen we nog zo'n geschiedenis met Abimelech. Nog een keer met de oude mens. En dan wordt die put van Beersheba alsnog toegelicht. Die werd hier geïntroduceerd. In verband met Ismaël, maar wordt alsnog toegelicht in de rest van dit hoofdstuk. Waarover dan de volgende keer weer verder. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij deel gekregen hebben aan uw eeuwig voornemen. Deel gekregen hebben aan uw plan zoals u dat uitvoert, ook nog steeds in deze tegenwoordige tijd. We danken u daarom dat u ons hebt toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen, die uw erfgenamen geworden zijn en als eerstgeborenen bestemd zijn voor de hemel zelf. En we danken u dat we in dat bewustzijn mogen leven. En het besef dat deze wereld onze niet is, hoewel we daarin leven, eensdeels. Maar anderzijds dat wij uw kinderen geworden zijn met een hemelse roeping en erfenis. En met het uitzicht op een Jeruzalem dat boven is en dat onze allermoeder is. We danken u dan dat we mogen uitzien naar de openbaring, de verschijning en heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. In het besef dat we deel zullen uitmaken van zijn heerlijkheid en zijn mede-erfgenamen geworden zijn als koningen en priesters onder een nieuw verbond en van een nieuwe schepping. Niet omdat wij dat nagestreefd hebben of bedacht hebben, maar eenvoudig omdat u dat hebt opgenomen in uw plan der eeuwen. En we danken u dat we dat mogen leren verstaan, dat u ons in heel de waarheid wilt leiden, opdat we daadwerkelijk onze hoop en verwachting zouden stellen op die beloften, die betere beloften van het nieuwe verbond. Wees u dan ons nabij, op grond van die beloften, om Christus wil. Amen.